Weet je, je ziet wat plotseling. Dat wil zeggen dat ze mij nog meer goed kan weggespannen hebben. Ik moet natuurlijk vertellen dat we niet al weten nog onveil we zijn. Als je er nog niet achter bent, ben je tamelijk dom. Voor de rest, je denkt zelf na. Jo, ik kan beter je eigen foto maken dan die van een ander navolgen. Het onderwerp, dat mocht u zelf bepalen. Wat zal het zijn?
We kunnen spreken over de grote lijnen van de wereldeconomie. En eventueel of de nieuwe leer. Of de nieuwe wereldleer.
Ja, de grote lijnen van de wereldeconomie. Nou, dat is op het ogenblik een helling neerwaarts van ongeveer 35 graden. Hoe dat verder loopt? Nou, het volgende is te verwachten. Hongersnood in toenemende mate in Afrika. Zeer waarschijnlijk loopt het grootste gedeelte van de vluchtelingenstroom over de Soedan. Grote moeilijkheden in Noord-Amerika, waar we eveneens te maken krijgen met een toenemende dorheid en daardoor afnemende oogsten. En ook gelijktijdig moeilijkheden bij steeds meer bedrijven. Met andere woorden, als Bush zijn verstand gebruikt, dan plant hij een stel Bushes ondertussen te gaan staan tegen de tijd dat ze neder om worden. Wat Europa betreft, de EEG is in feite op het ogenblik een belangenstrijd, zoals u weet. De consolidering daarvan laat dus op zich wachten. Dit heeft ook niet bepaald een stimulerende invloed op de economie hier. Verder, er zijn een aantal landen die heel veel zouden moeten gaan inleveren, Nederland is er een van, en die er heel weinig voor voelen, omdat ze gewend zijn om meer uit te geven dan ze eigenlijk kunnen betalen. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Italië en Spanje, die in grote moeilijkheden komen. Griekenland, dat bovendien het gevaar loopt, maar dat zal waarschijnlijk pas volgend jaar zijn, in moeilijkheden te komen. Ik denk met Turkije. En dat zou wel eens kunnen escaleren. Nou, dan zitten we verder met Israël. Ja, goed, het begin is er nou af. Maar het vervolg ziet er ook tamelijk somber uit. Ze zullen steeds meer, ook op vreemd grondgebied, proberen om opstandelingen enzovoorts aan te pakken en terroristen. Maar daarbij gaan ze langzaam maar zeker elke internationale regel met de voeten treden. En nu kun je wel zeggen, ja, ze hebben er hun rechten op. Maar of ze die rechten nou hebben of niet, ze maken zich vijanden. En wanneer Libië en Syrië samen gaan doen, dan komt Egypte er onmiddellijk bij als bondgenoot. En tegen die drie, plus de hele rest, die toch al zitten wachten tot ze de zee in gaan, zie ik niet in dat ze veel mogelijkheden hebben om met anders dan een totaal vernietigd land misschien nog verder te bestaan. Dus als je dat allemaal bekijkt en je ziet al die spanningen, nou ja, die economische situatie is dus slecht. Dan hebben we verder Japan. Kijk, Japan wil natuurlijk heel graag de beste en grootste geïndustrialiseerde natie blijven, maar daar hebben ze afzet nodig. En de mogelijkheid om anderen af te zetten is steeds kleiner geworden. Wanneer er een crisis komt in de USA, die is er in feite al. Ze hebben daar meer werkelozen dan Nederland inwoners. Dan kun je ook daar dus bij zeggen, ja, deze mensen zitten ook op het verkeerde spoor. En dan willen ze bovendien nog eigenlijk de suprematie in de wereld behouden. Althans, de zeggenschap. Nou, dat houdt in dat voor Japan de situatie steeds moeilijker wordt. Het houdt verder in dat andere landen als bijvoorbeeld Rood-China zeer waarschijnlijk hun systeem wat eenvoudiger gaan opzetten en daardoor particulier initiatief wat meer kans geven. En dat zou wel eens kunnen betekenen voor Japan dat vele producten aanvaardbaar van kwaliteit, maar veel goedkoper, de wereldmarkt gaan overstromen. En dit in een periode dat een EEG, de Verenigde Staten en zo, in feite bezig zijn om grenzen op te bouwen, zodat de afzetsmogelijkheden van Japan in feite al afnemen. Dat zou ook op de Nikkei-index, ik vind het zo heerlijk, hè, met Amersfoorts kei, wel eens een heel negatieve invloed kunnen hebben. We moeten er verder op rekenen dat er dit jaar en vooral volgend jaar nogal wat natuurrampen zullen zijn. En die kunnen ook wel eens ingrijpen in allerhande economische verhoudingen. Dus als u vraagt hoe gaat het met de wereldeconomie, dan zou ik zeggen, nou, alles behalve goed.
We zeggen over 2 jaar, kunt u wat vanaf 5 en 7 jaar
laten worden? Ja, er is niemand die daarnaar gevraagd heeft, dus waarom zou ik doen?
Nee, kunt u dan ietsje langer maken, dat de grote wereldlijn van de economie over een iets langere periode, zeg maar over 7 jaar?
Nou, als we dat over 7 jaar moeten zeggen, dan blijkt dus dat door allerhande moeilijkheden blokvorming gaat ontstaan. De EEG zal proberen een dergelijk blok te worden. En zal last krijgen met Engeland, waar waarschijnlijk Maggie Thatcher toch nog weer een rol gaat spelen. Ik denk niet meer als premier, maar dan toch wel met een zeer luide stem anti-Europa. En ik denk verder dat hierdoor zeer vele grote kartels en internationale bedrijven in grote moeilijkheden komen. Afbrokkeling is bij dergelijke bedrijven op het ogenblik hier en daar al te constateren. Nu kan men nog uitwijken naar goedkope lonenlanden, maar dat is binnenkort ook afgelopen. Dus, wat zien we? Midden- en kleinbedrijf krijgen steeds betere kansen. Zeer grote bedrijven, bovendien vaak erg topzwaar. Voor een man die produceert staan er 15 registreren. En dat is toch ook niet de juiste methode. Die zullen daar zeer veel onder lijden. Verder moeten we waarnemen dat in deze tijd ook boven de Noordpool een behoorlijke hiaat ontstaat in die geioniseerde lagen. En dat hierdoor het klimaat aanmerkelijk verandert en waarschijnlijk verschuift. Dat is op het ogenblik trouwens al het geval. Wanneer dat het geval is, dan kunt u zeggen dat over 7 jaren alle nu bestaande handelsovereenkomsten, tradities en dergelijke praktisch ongeldig zijn geworden. En dan blijft alleen nog maar over samenwerking. Maar ja, de meeste mensen willen alleen maar samenwerken als er voor hen behoorlijk wat aan vast zit. En juist die mogelijkheid wordt kleiner. Daar komt bovendien bij dat verschillende godsdiensten in verval raken. Er zijn nog wat schandaaltjes te wachten, dat hoort u later wel zo, 94 of zo. En ook dat heeft natuurlijk grote invloed, want daardoor worden bepaalde politieke samenhangen verbroken. En dan is de eindconclusie de economie. Over 7 jaren ziet er vanuit het huidige standpunt gezien uit als een bijna permanente en zeer diepe crisis. Maar gelijktijdig zal blijken dat een klein bedrijf dat zich direct richt op en aanpast aan de wens van de verbruiker hele goede kansen heeft om toch te bestaan. We zien dus een verbrokkeling van de grote imperiums en het opkomen van een nieuwe middenstand. Daarbij zal men langzaam maar zeker gaan begrijpen. Oh, de boot is aan. Dan kun je in ieder geval gaan begrijpen dat er op een gegeven ogenblik samenwerking nodig is. En dat zonder die samenwerking helemaal niets te bereiken is. En noodgedrongen, zou ik haast zeggen, begint langzaam maar zeker iets van die Aquarius geest van samenwerken, zorgen voor elkaar, weer een rol te spelen. Nu niet meer in de zin van een ander moet voor mij zorgen, maar ik ben verplicht voor anderen te zorgen en heb het recht hun zorgen te aanvaarden. En als dat zover is, dan kun je zeggen, nou ja, over 7 jaar is het moreel gezien aanmerkelijk beter dan vandaag de dag. Commercieel gezien, voor degene die grote winsten begeren, slechter dan vandaag de dag. Voldoende.
Hoe moet het met die enorme staatsschulden al over de wereld?
Ja, kijk, het eenvoudigste voor de staten zou zijn om in staat van faillissement te gaan verkeren. in procenten af te lossen. En dan de regeerderen te ontslaan en een paar mensen met gezond verstand aan te stellen. Die staatsschulden zijn voor een groot gedeelte fictief. En als we ons dat realiseren, dan begrijpen we ook dat de banken in feite werken voor een groot gedeelte met ficties. Ze geven kredieten met gelden die nooit werkelijk bestaan. En als je dat eenmaal gaat begrijpen, dan zeg je, hé, het is dus meer een kwestie van overschrijven geworden. Vroeger was dat op school strafbaar. Tegenwoordig is overschrijven de methode om thuis te bankieren. Ik denk dus dat de staatsschulden langzaam maar zeker zullen verminderen. En dat wanneer dat niet gaat, men eenvoudig de rentebetaling stopzet en daarvoor afbetaling in de plaats stelt. En in kleine landen is dat helemaal geen bezwaar. Die hebben een staatsschuld, die hebben ze toch een andere, dus die schrijven ze gewoon af. Ja, het heeft alleen zin om schulden af te betalen als je ook meer te kunnen lenen in een klein land. Niet waar? En als je nou weet dat je toch niet meer kunt lenen, waarom zou je dan nog betalen? Ja, dat is weer een pak politiek. Neemt u me niet kwalijk. Dus ik zal even deze stad kokkelen. Tje, zo. Nou, kijk, dat was dus een beetje economie. En nu denkt u waarschijnlijk, ja, ik ga lekker zelf even verder zeuren. Ja? Denkt u waarschijnlijk, ja, wat hebben we eraan? Nou kijk, u zit er nou eenmaal in de mallenmolen, en u draait mee. Maar wanneer u kijkt naar de mentaliteitsveranderingen die op komst zijn, dan zult u met verbazing zien dat de wereld in twee soorten mensen uiteen gaat vallen. Het is vroeger zo geweest, je had de schaapskoppen en je had de wolven. Op het ogenblik is het zo dat daar een tussenklasse is ontstaan die ik de balkers wil noemen. Ze schreven namelijk ontzettend hard en niet altijd zeer beleidend. Maar nu komt er een ogenblik dat schreeuwen geen zin meer heeft, dat dicteren geen zin meer heeft, dat alleen nog de daad iets tot stand brengt. En dan val je automatisch een klein beetje meer terug op jezelf. Maar dan moet je jezelf ook afvragen, wat kan ik werkelijk, wat ben ik werkelijk niet, wat pretendeer ik, of wat eis ik, nee, wat kan ik? En dan word je niet alleen teruggewezen naar je stoffelijke mogelijkheden. Dan word je wel degelijk ook teruggewezen naar je mentale, en uiteindelijk ook je geestelijke kwaliteiten. En waar dat eenmaal begint, daar ontdekken we dat eigenlijk harmonie, ja, wat woord, hè. Ja, als ik harmonie zeg, denk ik altijd, nou ja, geef mij de fanfare, maar. Maar harmonie, dat wil zeggen het samengaan. Het als het ware één sfeertje vormen, tezamen. Dat steeds belangrijker gaat worden. En wanneer dat zo is, dan moeten we aannemen dat zo rond het jaar 2000... er zoveel is veranderd dat de mensen van vandaag eigenlijk de wereld niet eens meer terugkennen. Ik kan mij voorstellen dat er burgers zijn die zich bewapenen tegen de terreur van degenen die nog steeds voor niets willen leven. Maar ik kan mij daarbij dan niet indenken dat ze zich alleen zullen moeten verdedigen. Anderen van hun eigen soort en kwaliteit zullen hen bijstaan. En dat betekent dat de misdaad die zo vertroeteld is in de laatste tijd veel minder kansen krijgt. Ik denk dan ook dat wetgevingen zoals die nu bestaan voor een groot gedeelte ongedaan worden gemaakt. Het heeft zo weinig zin om tegen de mensen te zeggen dat je zo hard mag rijden en niet harder, wanneer toch iedereen het aan zijn lijst loopt. Weg of niet. Dus het heeft ook heel weinig zin om te zeggen dat je geen geweld tegen anderen mocht gebruiken, als er mensen zijn die juist dit gebruiken van geweld tegen anderen zien als een methode om een goed inkomen te verkrijgen, En bovendien nog het machismo een klein beetje op te blazen. Wanneer die dingen weg gaan vallen, en je staat er zelf voor, dan wordt het ook veel eenvoudiger om keuzes te maken. En nu zult u zeggen, ja, misschien krijgen we dan nog te maken met een tweede seksuele revolutie. Nou, ik zie het eigenlijk niet zitten, omdat we zeer waarschijnlijk, maar ja, nu praten we ook weer zo na 96 in ieder geval, waarschijnlijk zelfs na het jaar 2000, allerhand dreigingen zien van AIDS. AIDS is in landen als Afrika, gebieden als Afrika, zodanig sterk verbreid, of u het weet of niet, dat het bijna onmogelijk is dat dat niet langzamer zeker uitvloeit. En dat betekent dan weer dat men zich daartegen te weer moet gaan stellen. Het zal uiteindelijk wel lukken, maar voordat ze iets tegen AIDS hebben gevonden, hebben ze al iets tegen kanker gevonden. En dat heeft dan te maken met de eigen frequentie van een persoon, waardoor je alle cellen die niet beantwoorden aan die persoonsafdruk in de kerncel, dus als het ware kunt verdoven en daardoor tot vernietiging kunt veroordelen. Het is dus een zeer interessant geheel als je het zo bekijkt. En als er nou ook nog bovendien zou blijken, ik zeg zou, niks in zekerheid, maar laten we nou bijvoorbeeld eens zeggen, dat blijkt dat er heel wat priesters AIDS hebben. Of iets dergelijks. Hè? En dat men, omdat het zich zo uitbreidt, in de gemeenschappen steeds hardere regels gaat hanteren tegen degene die wijten zijn willen en zoiets verder verbreiden. Dan zullen ze in de Sint-Pieter wel bidden, o Heer, kom tot de AIDS van de gelovigen. Dus dan ontstaat er ook weer een verwijdering. Kerkelijke organisaties, niet alleen in het christendom, maar ook wel degelijk in het fundamentalisme van de islam, zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat de mensen zeggen, wat hebben we aan al die regels? Wat hebben we aan al jullie predicaties, jullie dwang in de naam van God of Allah of wie dan ook? Wat wij nodig hebben, dat is een God die wij kunnen ontmoeten. We gaan zelf zoeken. En dan ben ik ervan overtuigd dat zaken die op het ogenblik nog een beetje, nou ja, behoren tot, hoe moeten we het noemen, vorm van hysterie, misschien weten we wel, esoterie en zo, mysticisme, hè? Dat die dan opeens blijken een kern te vormen, waardoor enerzijds de mens zijn contact met een hogere werkelijkheid kan bouwen, en aan de andere kant, maar nu op persoonlijke basis, een leefwijze gaat vinden die voor hem past en die in overeenstemming is met datgene wat hij innerlijk beleeft en waarin hij gelooft. Het is een enorme revolutie, lieve mensen. En dan kun je wel zeggen, zoals een vriend, ja, en de wereldleraar. De wereldleraar was geen dogmaticus. Integendeel, hij heeft altijd gezegd, leef met de middelen die je hebt, maar wees trouw aan jezelf, want in jou woont het hogere. Nou, we hebben dat vroeger wel eens behandeld en misschien kunt u nog hier of daar terugvinden. Wat dus belangrijk is, is dat wat die wereldleraar verbreid heeft, een basis kan gaan vormen, bijvoorbeeld in de werelden van het hindoeïsme, waar ook alles op het ogenblik aardig vastloopt, en misschien ook wel in die gebieden van de islam, waar men die boodschap wel kent, maar tijdelijk overstemd wordt door het geroep van de muezzin, nietwaar, en de predicaties van alle hoogwaardigheidsbekleders. Ik zou trouwens wat dat betreft één voorstel willen doen. Iedereen mag preken zoveel als hij wil, maar hij betaalt per woord. Het zou de kortheid en de duidelijkheid van allerhand religieuze dialoog en ook politieke dialoog aanmerkelijk ten goede kunnen komen. Wat is de kern van het leven? Neem me niet kwalijk, hè. Eventjes ernstig. Al het andere is maar geladen. Kijk, dat zijn de decors waarin de clowns optreden. Ja, weet u waarom er in Den Haag nooit uitbundig carnaval wordt gevierd? We zijn al het hele jaar bezig. Denk er maar zo naar. Goed. U hebt in uzelf deel van de goddelijke kracht. Er is iets in u, iets wat u exclusief maakt. Waarom gelooft u bijvoorbeeld eigenlijk nooit aan uw eigen dood? Wel aan die van anderen. Maar aan je eigen dood geloof je eigenlijk nooit helemaal. Hè? Omdat u innerlijk weet dat er iets eeuwigs in u steekt. Dan kunnen we zeggen, ja, het is onzin, wet van zelfbehoud. Maar als we al die mooie theoretische kletspraat nou eens een keer opzij gooien, wat blijft er dan over? Een innerlijke wereld, een innerlijk beleven, dat eigenlijk van veel meer invloed is op je gedrag en je houding tegenover jezelf en de wereld, dan al het andere. En als die kracht nu eens deel is van een totaalkracht, veronderstelde wijze, waarom zou het dan niet mogelijk zijn die totale kracht in jezelf te ervaren? Ja, niet bewust te beleven misschien, daar heb je de middelen niet voor. Maar je kunt eens zijn met die kracht. En als dat mogelijk is, die kracht is ook met alle anderen verbonden, dan zou je ook via die kracht heel veel voor medemensen kunnen doen. Je zou je daarnaast, want in alle dingen moet die kracht aanwezig zijn, kunnen beschermen tegen alle handzaken die voor gewone mensen misschien nog een gevaar zijn, omdat zij een tegenstelling zien zonder de eenheid te beseffen. En dan krijgen we langzaam maar zeker een innerlijke toestand waarbij dat idee van broederschap, Aquarius is broederschap, weet u, hè, verbondenheid met het geheel, geen aandacht voor de enkeling, zegt ze dan erbij, dat die inderdaad waar wordt, niet omdat de mensen veranderen, maar omdat de wijze van beleven van de mensen grote veranderingen ondergaat. Dat om een dergelijke verandering tot stand te brengen natuurlijk heel veel dingen in de wereld ook moeten veranderen, is duidelijk. Maar er zijn natuurkrachten aan het werk waar je toch wel een beetje voor kunt bibberen eigenlijk als je denkt hoe enorm dat is. Om je een voorbeeld te geven, er bouwen zich op het ogenblik spanningen op in de Stille Oceaan. Bij de Andreasfout onder meer, die wanneer ze tot plotselinge ontlading komen, iets laten zien wat veel sterker is dan bijvoorbeeld de explosie van Krakatoa. Dus daar zou wel eens iets kunnen gebeuren. Ja. En wanneer de mensen in nood komen en elkaar nodig hebben, dan is dat heel wat anders. En dan is hun levenshouding anders dan wanneer ze elkaar proberen te exploiteren, zoals op het ogenblik het geval is. Dergelijke veranderingen in de wereld zouden ertoe bijdragen dat de innerlijke verandering waarover ik spreek snel verloopt. En dan verwacht ik helemaal niet dat op het jaar 2000 plotseling alle overlevenden in wit gekleed met palmtakken zwaaiend halleluja roepen naar iets waar ze ook nog geen begrip van hebben. Maar ik verwacht wel dat er een begin is gemaakt. En als we kijken naar de dreigingen die er op het ogenblik nog zijn, zei je, oh ja, ik verwacht rond 95 ongeveer nog wel hier en daar wat oorlogjes. Maar als het doorgaat zoals ik verwacht, dan hebben ze daar in 98 geen tijd meer voor. Dan is er dus een verandering opgetreden in omstandigheden, maar ook in levensmogelijkheden. En die dwingen de mens wel om te zoeken naar andere wegen. En wat blijkt? Een van de wegen die je het best kunt bewandelen, ligt in jezelf. En dan krijgen we natuurlijk een periode van mystiek en magie en hoe het allemaal verder mogen heten. En langzaam maar zeker ga ik me beseffen dat de kracht niet ons bepaalt, maar dat wij in onszelf de werking van de kracht voor ons bepalen. En dan zou er wel eens een heel wat vlotter herstel van deze wereld plaats kunnen vinden dan de wetenschap zich nu voor kan stellen. Maar ja, een bekende van mij heeft het eens zo uitgedrukt. Wetenschap is een vorm van bijgeloof die slechts de reden hanteert zonder haar bronnen daarbij in beschouwing te nemen. Ik weet niet of het waar is hoor. Ik ben nooit wetenschapper geweest. Nee, waarom zou ik ook niet waar? Nou ben ik een geest naar de wetenschap helemaal niet meer nodig. Je weet het of je weet het niet, heel eenvoudig. En ik geloof dat wetenschap is denken dat je het weet, maar zeggen dat je het niet weet totdat je het kunt bewijzen waarop je denkt, weet ik nou wel wat ik bewezen heb. Dus, neem niet kwalijk mee. Wat hebben wij altijd gepreekt? Nou, gepreekt. Verdraagzaamheid. De meeste mensen hebben gedacht, oh, verdraagzaamheid is lijdelijkheid. Nee, lijdelijkheid is het voorspel tot het overlijden. Verdraagzaamheid daarentegen is verschillen aanvaarden en toch jezelf blijven. Dat wat je bent wel degelijk laten gelden, maar zonder het ooit te hanteren als een norm voor wat een ander zou moeten doen of zijn. Wanneer je dat nou eens verder door gaat voeren, dan kunnen mensen die misschien heel anders denken en geloven op bepaalde punten samenwerken. Dan kunnen ze elkaar helpen om meer mens te zijn. Mens zijn is voor allen toch wel iets wat van belang is. Dan is er geen reden meer voor het zelfbedrog. Ik heb macht of ik ben rijk. Jullie hebben kennis van Mokus gezegd. De grootste rijkdom van een mens is het geluk dat hij probeert te begraven onder het geld dat hij hoopt te verdienen. Dus, als je goed begrijpt, wanneer we leren samen gaan, zonder elkaar te betittelen, te betuttelen, of misschien zelfs te dwingen. Karel de Grote was er ook een groot in. Die bekeerde de Saksen. Weet u hoe? Jullie kunnen kiezen, doop of kop eraf. Ja, nou ja, toen zei ze nou zo'n beetje water zal me niet deren. Maar Karel kon zeggen, nu zijn het christenen. En die christenen kwamen dan ook plechtig samen onder leiding van een priester. En daarna gingen ze het bos in om Eermin te vereren. Nou ja, dat tegenleid. Het heeft geen zin om anderen jouw levenshouding op te dwingen. Het heeft wel zin om dat wat je bent en wat je gelooft zelf waar te maken en te beleven, zover je er zelf bij betrokken bent. En wanneer deze dwingende factor, deze eeuwige strijd die zinloos is, een beetje ophoudt, en onder invloed van allerhand noden en noodzaken en urgenties kan ik me er best voorstellen. Nou, dan zou de mensheid eindelijk wel eens menselijk kunnen worden. Dan zou er eindelijk eens iets van de goddelijke totaliteit ook in de samenleving van mensen tot uiting kunnen komen. En daar hebben we natuurlijk nog een paar andere dingen bij. Ja. Voor de liefhebbers van UFO's en zo. Er is een heel grote kans dat u vermoedelijk 98, 99, misschien iets later, misschien iets vroeger, ik weet niet precies, het bewijs krijgt dat er buitenaards leven bestaat. Ja, was dat een klap, hè? Wij Gods enig uitverkorenen. Daar staan wij de kroon van de schepping, En ik kom er ineens zo'n goed mannetje met zeven armen met bibbelen, 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 bibbelen. Waar hebben jullie het toch over? Weet je niet dat er 797.645 rassen in de... Hè? En wij dan? Nou ja, jullie zijn ook een van die soort ongedierte. Weet je wat? Ja. Maar ik maak er nou weer een klein parodietje van. Maar ik denk dat jullie het bewijs krijgen, en dan een werkelijk en ook voor zogenaamde redelijke mensen overtuigend bewijs, dat er dus wezens bestaan in de ruimte. Hoe het precies verloopt, ja, ik weet het niet. Maar een dergelijke schok in het gevoel van menselijke uitverkorenheid zou wel eens bij kunnen dragen tot de verdieping van het menselijk zoeken naar kosmisch bewustzijn. Dat zijn de dingen die meetellen. En misschien dat de mens dan uiteindelijk ook gaat begrijpen, hij die in de naam Gods gaat lopen en blaren oploopt, terwijl hij ook de bus kan nemen, is een idioot. Want God heeft je op deze wereld gesteld met alle middelen. En als je het niet gebruikt, dan zeg je eigenlijk tegen God, hou je rotzooi maar, ik weet het beter. En geloof me, als een mens ooit in een hemel zoals de mens die zich voorstelt op de plaats van God zou gaan zitten, zou het binnen 5 minuten de hel zijn geworden in de hemel. Mensen denken dat ze alles beter weten. En wat ze niet weten is dat alles een natuurlijk verloop heeft. Natuurlijk groeiproces is. En dat het innerlijk één worden met dat groeiproces, het innerlijk erkennen van die voortdurende wording van iets onbestemds, iets groots, dat misschien later als één persoon nog de naam mens zal dragen. Dat is het belangrijke van deze tijd. En dan kunt u met uw economie, ja, neemt u me niet kwalijk hoor, ik heb niks tegen economen, ze weten altijd zo mooi te verklaren waarom hun prognoses niet zijn uitgekomen. Maar waarom al uw economie uiteindelijk niets anders is dan een farse. Uw economie heeft niets te maken met de werkelijkheid. Het heeft te maken met een illusoire wereld die zo sterk anderen is opgelegd, dat zij daarin menen te leven en niet beseffen hoezeer zij ervan onafhankelijk kunnen zijn op het ogenblik dat ze de beloften van de economie niet meer geloven en hun eigen werkkracht wel. Jee, wat zit ik nou allemaal met? Tje, ja, ja. Lijk eens vragen of Tridon proteststemmen wil verheffen of andere bijdragen wil leveren.
Ik heb een vraag voor u. U zei, we hebben dus hele moeilijke tijden voor de boel die de mensen, zeg maar, toch nog meer inzien dat samenwerken en op eigen kracht vertrouwen ons beter helpt.
Ja.
Hoeveel procent van onze wereldbevolking op dit moment haalt, maakt die conclusie ook, zeg maar? Of hoeveel procent maakt het niet en haalt het niet?
Nou, op het ogenblik zou ik zeggen dat ongeveer 1 op de 500.000 misschien die conclusie wel getrokken heeft, maar ze niet waar kan of durft te maken door de omstandigheden waarin hij leeft. Wanneer dit 5 jaar verder is, dan moeten we aannemen dat het ligt op ongeveer 3 op 10.000. Dat is een vooruitgang. En wanneer we dan nog 5 jaar verder zijn, dan vermoed ik dat 70% van degenen die dan nog leven, in meerdere of mindere mate dit besef al in zich dragen. Dus dat is een betrekkelijk snelle ontwikkeling.
Hoeveel blijven er leven?
Hoeveel blijven er leven? Ik kan het niet precies zeggen. Ik neem aan dat voor het jaar 2010 is bereikt, de wereldbevolking als zodanig met ongeveer 40% verminderd zal zijn. Maar neemt u me niet kwalijk dat ik daarbij opmerk dat dat een proces is wat op het ogenblik al enige tijd loopt.
Is het een realistische of een optimistische
stap? Ik dacht dat ze tamelijk realistisch was. Als ik optimistisch was, dan had ik gezegd, nou dan 70 tot 90%. Nee, laten we nou maar zeggen 40. Dat Dat is een zeker getal. Het kan hoger zijn, maar het zal niet verschillen. Als je moet mij niet zien als onheilsprofeet, maar ik mag er misschien op wezen dat op het ogenblik praktisch rond de gehele aardbol allerhand uitbarstingen plaatsvinden enzovoorts. U weet waarschijnlijk dat we dit jaar, en als het dit jaar niet wordt, misschien het volgend jaar, maar dan zal het in ieder geval betrekkelijk vroeg zijn, denk ik, die grote beving krijgen, die voornamelijk zich dus afspeelt voor Californië, maar die invloed heeft tot ver in Mexico, waarbij ook de eilanden, ook Japan, de Waaierlanden en zo, dus in grote moeilijkheden komen. Waarbij een enorme verontreiniging van de atmosfeer ontstaat. Waarbij vloedgolven heus wel in staat zijn om bepaalde dorpen en zelfs kleine havensteden te verslinden. En dan denk ik vooral aan de Mexicaanse kust. Waar grote stormen ontstaan en bijkomstig dus ook weer, zullen we maar zeggen, vloedgolven, die voor een groot gedeelte van het Caribisch gebied bijvoorbeeld fataal zijn. Maar dat is gelijktijdig een omgeving die mede het weer bepaalt, bijvoorbeeld tot hier in Europa toe. Dus denk even na wat dat allemaal inhoudt. En u weet hoe dat gaat. De zwakkeren, die gaan er het eerst aan, dat is altijd zo. Maar de sterkeren, die denken dat ze het aankunnen. En die verdwijnen ook voor een groot gedeelte. Het is heel waarschijnlijk dat we dan toch nog iets zullen zien van de waarheid van het woord, dat de zachtmoedigen in zullen gaan in het koninkrijk. En niet omdat het koninkrijk een reëel koninkrijk is, maar gewoon omdat de mensen die zachtmoedig zijn en dus samenhang en begrip vertonen, veel meer kans hebben tot overleven dan degene die voor zich alles proberen op te eisen, of degene die zich erbij neerleggen. Hè? Die zeggen, nou ja, dat is noodlot, dat is de wil van God of wat anders. Hè? Dat zijn die verklaringen die je altijd gebruikt wanneer je vindt dat je zelf de moeite niet moet doen om eruit te komen. Dus ik dacht dat ik een reële schatting had gegeven. Ja.
Alleen op de
dieren en aids? Aids heeft een grote invloed en zal vooral een grote invloed hebben, vrees ik, op de hulpverlening. En wanneer eenmaal het zuiden van Europa, en dat is bijna onvermijdelijk op de duur, dus eveneens zeer sterk met die besmetting geconfronteerd wordt, terwijl, denk ik, de eerste reële mogelijkheden om de zaak althans in bedwang te houden pas algemeen beschikbaar zullen zijn rond 98, dan denk ik dus dat dat wel degelijk een grote invloed is, ja. Ik denk daarnaast, en dat is een heel ander iets, dat de neiging tot klakkeloos voortbrengen van nageslacht, bij sommigen lijkt het wel een soort sport, weer een kool geschoord, dat verandert in een zeer bewust, maar daardoor ook zeer selectief en beperkt zich voortplanten. En ja, het is jammer voor de oude vandaag van deze dagen, want als ze nou 30 jaar jonger zouden zijn, of 20 jaar zelfs, dan zouden ze waarschijnlijk ontdekken dat hetgeen zij kunnen en weten plotseling zo begerenswaardig is, dat ze eindelijk eens de erkenning krijgen waarop ze misschien toch wel recht hebben. Naast aids kunnen er andere ziekten ontstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan cholera. Ik denk aan andere soortgelijke ziekten, die wanneer ze massaal uitbreken, en dat verwacht ik in bepaalde delen van Azië en Afrika toch wel zeker rond de eeuwwisseling, niet zo gemakkelijk meer te bestrijden zijn. Je kunt wel zeggen, we weten wel hoe we ermee om moeten gaan. Maar als je nou, laten we zeggen, één dokter hebt op 1000 patiënten, dan lijkt het me heel erg moeilijk om dat allemaal goed in de gaten te houden. Begrijp je wat ik doe? En er zijn gebieden waar één dokter is op 10 tot 15.000 mensen. En die zijn dan nog gezegend, want er zijn er ook die met een dergelijk aantal van zeg rond 20.000 mensen het moeten doen met één man die EHBO heeft. Dat is de werkelijkheid. En als u dat allemaal in ogenschouw neemt, dan zult u met mij eens zijn dat een dergelijke vermindering dus vele oorzaken kan hebben, die uiteindelijk voortkomen, dat onmiddellijk erbij genoteerd, uit de totaal verkeerde structurele benadering van tekorten die op het ogenblik bestaat. Zoiets van, wij gaan gezellig op reis en dan gaan we eens naar een derde wereldland en dan gaan we daar geld uitzetten. En dan kunnen ze bij ons de dingen kopen die we anders toch zouden moeten weggooien. Kijk, dat is geen mentaliteit, maar het gebeurt wel. Goed, voelde de commentaar nog niet? De hongergebieden zijn er al en breiden zich enorm uit. En als u het mij vraagt, bestaat er een grote kans dat die hongergebieden ook komen in enkele beschaafde landen die gedacht hebben dat ze de natuur te veel naar hun hand konden zetten. Ik verwacht bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ook eveneens rond 97, 98 een dermate groot tekort aan onder meer granen en bepaalde energievormen, dat ze eindelijk eens weten hoe de burgers in Moskou zich voelden als ze voortdurend in de rij moesten gaan staan en daar ook nog wat te kunnen kopen.
Zou die dan weer door de regeringen worden weggedrukt?
Want... Nou, ik denk niet dat dat mogelijk zal zijn. En zover er nog televisie is, kan ik me zelfs voorstellen dat ze op de televisie komen. Ja. Maar ik zeg er nadrukkelijk bij, zover er nog televisie is. Want in die tijd zullen heel wat gebieden niet beschikken over voldoende stroom, over voldoende energie, om het aan televisiezendingen... Ja, dit is natuurlijk heel erg jammer voor al de mensen die die eindeloze series volgen. En dan weet je nooit hoe dat loopt. Maar realiseer je dat even. Wanneer er niet voldoende energie is. En je hebt niet de mogelijkheid om eventjes snel weer een nieuw energienet op te bouwen. Dat het dan heel erg moeilijk wordt om televisies, ijskasten, klimaatregelaars en dergelijke nog in bedrijf te houden. En er zijn gebieden waar dat waarschijnlijk wel lukt. Ik denk aan Nederland, Duitsland, meer naar het noorden toe, Polen, zelfs de Oekraïne waarschijnlijk. Die gebieden wel. Die zitten er redelijk goed voor wat dat betreft. En misschien dat de restanten van Rusland er nog energie willen leveren, zodat u uiteindelijk uw Philips toestel laat lopen op Russische energie. Iets wat voor Philips natuurlijk ongeloofwaardig en onaangenaam zal zijn. Maar er zullen heel veel gebieden zijn waarin de structuur, de infrastructuur, op het ogenblik al zeer dubieus is. Bepaalde delen van Italië, bijvoorbeeld van Spanje, Griekenland, Turkije. Ik noem maar een paar landen die dan nog een beetje EEG-achtig uitzien. Hè? En in die landen is één kleine storing meer dan genoeg om het halve land zonder energie te zetten, zonder stroom en dergelijke. En hoe meer men daarvan afhankelijk is natuurlijk, hoe pijnlijker het aankomt. Dus, laat ik het zo zeggen, uitvallen van energie, al is het maar gedurende een week, voor een stad als Den Haag is een ramp. Die waarden stinken alle ijskasten plotseling ten hemel. Maar in Turkije is het alleen, nou laten we dan maar weer een talkkaarsje aansteken in plaats van het elektrische licht. Begrijp wat ik bedoel? Mensen zullen weer terug moeten naar een grotere eenvoud. En als ze verstandig zijn, dan zullen ze aan die eenvoud gelijktijdig vastkoppelen het weer aanplanten van bossen, Want per slotverrekening, als je de aarde bekijkt als een levend geheel, dan lijkt het wel dat ze een longkanker heeft die mens heet. De kernfusie komt wel van de grond. Er zijn op het ogenblik enige geslaagde proeven meegenomen. Maar het nadeel daarvan is dat daarvoor zeer grote beginenergieën nodig zijn. Een dergelijke fusie speelt zich af binnen een magnetische kleinfles die eerst moet worden opgebouwd en in stand gehouden en waarvoor miljoenen volts nodig zijn. Punt A. En verder een zeer groot amperage dat zo tegen de 10.000 loopt. We zeggen dat je 2 tot 3 centrales nodig zou hebben, alleen om 1 fusieproces op gang te brengen. Het rendement daarvan kan dan verder betrekkelijk groot zijn. De kleinfles houdt zichzelf door de energieproductie zelf in stand, dat is allemaal waar. Maar dan moet je eerst die dingen hebben. En het is de vraag of we in een periode waarin rampen nogal sterk voorkomen, overal daar wel over zal kunnen beschikken, begrijp je?
Hoe heb ik jou dan?
Wat je met mentale krachten doet, kun je alleen doen wanneer je precies weet wat je doet en de wijze waarop.